Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. 84, vers 6. De schriftlezing vanavond vindt u in Johannes hoofdstuk 6. We beginnen te lezen bij vers 35 en we lezen door tot en met 58. Johannes 6 en we beginnen te lezen bij vers 35. En Jezus zei tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uitersten dagen. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Er is geschreven in de profeten en ze zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen, want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Tot zover de schriftlezing. Doen we belijdenis van ons geloof en daarna laten wij zingen Psalm 37, het tweede vers. Psalm 37, vers 2, nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in verband met de viering van het avondmaal over 2 weken en volgende week de voorbereiding, willen we volgende week behandelen zondag 30. En dan vooral voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld. En vandaag doen we zondag 29, waarin het gaat over hoe wij het brood en de wijn moeten opvatten. De gemeenschap met Christus. En dan willen we nabetrachting doen met zondag 28. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat het enige offer van Christus u ten goede is. Dus we doen vandaag nu zondag 29. En dat zullen we met elkaar lezen, de beide vragen 78 en 79. Word dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus, de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig met zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover zondag 29. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken. Barmhartige en trouwe Heere, zo naderen wij voor u op deze zondagavond om u te erkennen en te danken voor uw heilig woord en te danken dat u ons spaart en u te erkennen voor uw goedheid dat wij weer onder uw woord mogen zijn. En dan denken wij aan zoveel, ook vlakbij ons, die hier rondom ons wonen, die nooit een evangeliewoord horen. Dat zijn ook mensen op reis naar de eeuwigheid. En misschien dat wij ze zullen spreken deze week. Geef Heere dat wij een brief van Christus mogen zijn. Dat we mogen goed spreken van u. En dat we een voorbeeld mogen zijn voor anderen die u niet kennen. En laat het toch zo mogen zijn, Heere, dat er openingen zijn om goed van u te spreken. Maar geef vooral, Heere, dat wij ook zelf tot u spreken over wie u bent. Dat wij dat ook belijden voor u in de binnenkamer. En dat we het ook heel persoonlijk beseffen dat wij ook dit brood dat uit de hemel is neergedaald nodig hebben. Dat wij ook dit brood moeten eten en drinken. En dan niet zoals het volk Israël het manna at in de woestijn en ze zijn gestorven. Maar Heere Jezus, u bent het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En wie u eet, zal nimmer meer sterven. Ze hebben het eeuwige leven. En u zult hun lichamen opwekken op de jongste dag. Heere, wat zijn dit grote zaken. Diepe waarheden, vol troost. Wat een zorg van uw kant. Wat een goedheid waarmee u ons omringt. Heren, laten we dan niet als armtierige mensen leven. Maar laten we beseffen de rijkdom die er ligt in u. En dat uw kinderen werkelijk kinderen van God zijn. En dat God voor hen is. En dan zal niets of niemand tegen hen kunnen zijn. Dat is het grote voorrecht om kind van God te zijn. Heren, dat worden we niet automatisch. Dat gaat niet vanzelf, omdat we in de kerk zitten. Daarvoor hebben we nodig u te eten, uw vlees te eten, uw bloed te drinken. En dan niet lichamelijk, maar dat zou ons geen nut doen, zo het mogelijk zou zijn. Maar geestelijk, dat we gemeenschap hebben aan uw waar lichaam en uw waar bloed. En dat door de Heilige Geest, dat u in de mens komt wonen. En dat die mens in u gaat wonen. En dat bewerkt u. Dat bewerken wij niet, dat kunnen wij ook niet. Maar dat doet u. En dat is nou juist het eeuwige leven, wat u wilt geven. Doordat u uzelf als een offer gebracht hebt voor de zonde. En daar willen wij u voor danken. En wij bidden u of u met uw Heilige Geest krachtig wilt werken in ons midden. Wil geven in de toekomst dat er opwekkingen mogen zijn. En dat de vreze des Heren in rijke mate gevonden wordt. En dat de gemeenschap met u een beleefde werkelijkheid wordt. Waar ook met elkaar over gesproken wordt, over uw goedheid. Niet zozeer over wat wij beleefd hebben of menen beleefd te hebben. Maar dat we zullen spreken over wie u bent. Heren, laat dat zo mogen zijn. Dat we mogen beseffen de voorrechten die ons geschonken zijn. En dat we zo mogen leven in afhankelijkheid van u. Heren, wij bidden u, leer ons dan smekelingen te zijn aan uw genadetroon. Als de apostelen voortdurend moesten bidden, en als de apostelen niet zonder het gebed konden, wat zullen wij dan doen? Hoeveel te meer hebben wij het gebed niet nodig? Hoeveel te meer hebben wij het nodig om hart en ziel voor u uit te storten, om in gemeenschap met u te kunnen leven. Heren, wilt u de prediking zegenen vanavond? Wilt u onze harten openen? Wil onze ogen openen, ons gehoor doen luisteren naar u en naar uw stem? En geef, Heer, in de komende weken waarin het heilig avondmaal weer centraal mag staan, laat dan ook uw zegen mogen neerdalen. En wilt u uit genade gezegende avondmaalsbedieningen schenken. Heren, leid ons dan nu ook vanavond. We bidden heel de gemeente voor uw bewaring over hen, voor de kinderen, wanneer ook het voortgezet onderwijs deze week weer naar school kan. Wilt u hen bewaren en zegenen? En geef, Heren, dat ze goed mogen leren. En dat ze ook de talenten gebruiken die u hen gegeven hebt. Wil ook de catechisatie zegenen als die weer in de kerk gehouden kunnen worden. Heren, gedenk de jongeren en woon met uw woord en geest in hun harten. Heren God, wij bidden u of u met heel de gemeente in de verschillende geledingen van de gemeente wilt werken. Met uw woord en geest, hen die zorgen hebben om hun bedrijf, of om hun werk, om hun inkomen, vanwege al de maatregelen, we bidden u of u hen wil geven wat nodig is. Of u hen wilt uithelpen en doorhelpen. En of u wilt geven dat er ook in afhankelijkheid van u geleefd wordt en dat ook gezien wordt dat u niet teleurstelt. We bidden u voor hen die er alleen voor staan, die misschien verlaten zijn of door andere omstandigheden er alleen voor staan, misschien weduwe of weduwnaar. Heere, gedenk en ook vooral als de kinderen opgevoed moeten worden en mogen worden. Heere, wilt u daar kracht toe geven? En wilt u werken met uw woord en geest in onze huwelijken, in onze gezinnen, in heel de gemeente? Heere, wij bidden u dat u uw koninkrijk zult uitbreiden door heel deze wereld heen. Er zijn gebieden waar uw volk vaak bloot staat aan volksmassa's die met oproer en geweld tegen hen optreedt, met haat vervuld. O, wilt u uw kinderen beschermen in India, in Pakistan, in Nigeria. En ook in landen waar de overheid alles doet om de kerk te knechten. Heere, wilt u al die pogingen finaal laten mislukken. En laten ze mogen beseffen dat ze machteloos staan. Heere, wij bidden u of u zo uzelf wil verheerlijken in China en in Noord-Korea en in andere landen. We bidden u voor hen die in gevangenissen zijn, in Iran en ook in andere landen die u bekend zijn. Heere, breid uw koninkrijk uit. Sterk al uw dienaren, die soms in armoede leven, die soms in moeite leven. Wilt u hen sterken en kracht en genade geven en voortdurend bezielen met uw woord en geest en laten zien dat uw woord niet ledig tot u wederkeert. We bidden u voor al het zendingswerk in Taimir, in Noord-Siberië, in Thailand, in Botswana en ook in andere gebieden en landen. Heere, we vragen u uw zegen over het evangelisatiewerk in Gent. Wilt u wel op de post aanwezig zijn en geven dat er zondaren getrokken worden tot u en onder het evangelie mogen komen? Zegent u dominee van Luttikhuizen en zijn vrouw met al de arbeid waartoe ze geroepen worden. We bidden u ook voor dominee Husar in Roemenië, die onder de zigeuners krachtig werk doet. Heere, versterk hen verder en zegen het werk en ook de helpers die hem terzijde staan. Wil de gemeente daar uitbreiden. En wil onder het zigeunervolk ook nog velen trekken tot u. Opdat uw huis vol mag worden. Heere, zo hebt u het toch gezegd. Dat dat gebeuren zou. En zo bidden wij u voor uw eigen bondsvolk Israël. Heere, wil de scheidsmuur tussen Israël en de volken afbreken. Dat Israël samen met uw volk uit alle heidenen u zullen eren. Ja, dat Israël haar Messias mag omhelzen. En wil werken in de harten van rabbies. Dat ze mogen onwederstandelijk zien. Door de werking van uw geest. Dat u, Heere Jezus, de vervulling bent van de oud-testamentische profetieën. Heere, hoor ons bidden, sterk uw dienaar en leid ons om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 63, het tweede vers, 63 vers 2. Geliefde gemeente, het is u bekend dat er vele namen in de schrift gegeven worden aan de Heere Jezus. Hij is de Goël, dat is de verlosser. Hij is de koning Israëls. Hij wordt ook de herder genoemd. En de herder, dat is een lieflijke omschrijving van wie de Heere Jezus is. Dat was heel bekend in het Midden-Oosten, daar waren veel herders. Israël was een landbouwvolk en kende vele herders. Het werk van een herder was een werk van zelfverloochening, van voortdurende zorg voor de schapen. En zo zegt de Heere Jezus dat hij een herder is. Ja, dat hij de goede herder is. Herders hebben zorg nodig voor de schapen. Liefde. Anders kunnen ze het werk niet doen. En zo heeft de Heere Jezus als de goede herder met alle liefde voor zijn schapen gezorgd. Hij heeft hen lief gehad tot in de dood toe. De Heere Jezus getuigde dat hij zijn kudde zou weiden gelijk een herder. Dat hij de lammeren in zijn armen zou vergaderen en in zijn schoot dragen en zachtjes leiden. De Heere Jezus heeft zoveel liefde voor de schapen dat hij zichzelf voor hen gaf in de dood. En uit liefde stond hij op uit de doden op de derde dag en heeft zich levend vertoond aan de discipelen, heeft hen vertroost. En uit liefde is hij opgevaren naar de hemel, want hij zei: het is u beter dat ik daar ben in de hemel, want dan kan de Heilige Geest tot u komen. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Zo zorgzaam is de Heere Jezus gisteren, vandaag en morgen tot in alle eeuwigheid. Zo is de Heere Jezus een herder voor zijn volk. En de herder zorgt er ook voor dat zijn schapen te eten en te drinken hebben. En zo heeft de Heere Jezus ook geestelijk gezorgd voor zijn schapen, dat ze geestelijk mogen eten en drinken. David zei het al, dat de Heere was zijn herder en de Heere leidde hem in grazige weiden aan de oevers van zeer stille wateren. Dat doet de Heere Jezus ook door zijn brood en wijn, zijn lichaam en bloed te geven. En dat heeft alles te maken met de viering van het heilige avondmaal. Daar heeft de Heere Jezus ook ingesteld, vlak voor zijn lijden, op die donderdagavond, voor Goede Vrijdag, heeft de Heere Jezus het avondmaal ingesteld en hij sprak dat hij zeer verlangd had dit avondmaal met hen te vieren. En volgende week hopen wij voorbereiding te hebben en de twee zondagen daarna de viering van het avondmaal. En de Heere gaf dat avondmaal. Waarom? Waarom die teken van gebroken brood en vergoten wijn? Ja, waar wijst dat op, jongens en meisjes? Ja, op het lichaam van Christus. Dat werd verbroken. En zijn bloed werd vergoten. En zo worden daar Gods kinderen, de avondmaalgangers, worden gewezen op dat lichaam en bloed van Christus voor hen gestort. Zodat ze daar zouden denken aan wat de Heere Jezus gedaan heeft. En dat ze ook dit avondmaal zouden vieren tot versterking van het geloof. Dat zo zeker als ze dat stukje brood eten, zo zeker heeft de Heere Jezus zijn lichaam voor hen laten verbreken. En heeft hij voor hen zijn bloed gestort. Dat is zulk een bemoediging. We kunnen het voelen, we kunnen het eten, we kunnen het proeven. We kunnen het horen, we kunnen het zien. Het is een teken, een geestelijke maaltijd. Het is een zegel op de vaste beloften van God. En zo is het een zegen om weer straks, zo de Heere wil, het avondmaal in ons midden te mogen vieren. Wij richten ons nu op zondag 29. En daar gaat het in feite om hoe wij het avondmaal moeten opvatten. Daarin gaat het over de verandering van brood en wijn in lichaam en bloed van Christus. De meerderheid van hen die zich christen noemen, die menen dat dat brood veranderd wordt in lichaam. En dat de wijn veranderd wordt in bloed. Met name de Rooms-Katholieke Kerk gelooft dat. En daarmee bedrijft de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk afgoderij. Want als nou dat stukje brood opgeheven wordt, dan wordt het aanbeden. Dan gaan ze op hun knieën. Want daar is Jezus zelf. En ze aanbidden dat. En ze bewaren het. En ze mogen de wijn niet eens hebben. Want stel je voor dat je iets morst van het bloed van de Heer Jezus. En het brood is niet normaal brood. Het is een soort substantie, een deeg wat niet kan verkruimelen. Want je wilt toch niets van dat lichaam van de Heer Jezus laten vallen op de aarde. Dat zou verschrikkelijk zijn. Het is echt lichaam. En daar kun je voor buigen, mag je aanbidden. Zo leren ze in Rome. En zo bedrijven ze in Rome dezelfde zonde als het volk Israël met het gouden kalf. Want toen Aaron dat die gouden kalf gemaakt had, toen zei hij: Aaron, dit is de Heere die u uit Egypte heeft opgevoerd. Ze wilden geen afgod dienen. Ze wilden niet de God van Abraham, Isaac en Jacob afzweren. Nee, die wilden ze dienen. Die wilden ze aanbidden, maar met behulp van zo'n beeld. Dat was zonde tegen het tweede gebod. Geen gesneden beelden. Het was gruwelijk in de ogen van de Heere, maar ze aanbaden dat beeld. Ze bedreven een afgoderij mee. En zo gebeurt dat in Rome ook met het brood en wijn. En daarom waren de reformatoren ook zeer sterk in hun kritiek op de Roomse leer van de mis. Dat noemen ze daar de mis. En dat komt, dat weet u wel, dat komt uit het oude kerk. Dismissio betekent u kunt gaan. In het Engels zeggen ze you are dismissed. U kunt vertrekken. Dat zeiden ze in de oude kerk. Werd avondmaal aan het einde van de dienst gehouden. Had je eerst een preek. En dan zingen en zo, en dan waren ze klaar. En toen kreeg je de dismissio. Dan konden de mensen die niet aan het avondmaal gingen, konden gaan. En zij die bleven, zouden aangaan. En daar komt dat woord mis vandaan. Nou, het is ook zeer mis. Maar dan in een andere betekenis. Dus in de begintijd van de reformatie in ons land, ja, was het ook zeer ernstig. De mensen hoefden alleen maar te buigen voor dat stukje brood. De ouwel heet dat. Of alleen maar nemen. Want hoefden ze niet verbrand te worden. Ze hoefden alleen maar voor te buigen. Dan hoefden ze niet verbrand te worden. In de begintijd van de reformatie, Heer. Dat gebeurde hier. Ook in ons land. Er zijn schattingen dat tienduizenden mensen hun leven verloren hebben hier in ons land. Want ze wilden niet buigen voor de Rooms-Katholieke mis. Waarom niet? Want dat zou een verloochening zijn van de Heer Jezus. Als ze daarvoor zouden buigen, dan zouden ze afgoderij bedrijven. Maar dan zouden ze daarmee erkennen dat nodig was, dat ons zaligen kon. Maar de Heer Jezus alleen kon ons zaligen. En daarom is het belangrijk een goed zicht te hebben op deze leer. Ook nu gaan er stemmen op dat Rome en de reformatie moeten maar samen gaan. En dat we eigenlijk in een tijd leven waarin we de krachten moeten bundelen en waarin we weer samen moeten smelten. En dat die roep zal alleen maar sterker worden. Maar zolang Rome de leer van de mis heeft, kunnen wij nooit met hen meedoen. Dat was ook het grote punt bij de reformatie. Het was niet zozeer dat ze een hekel hadden aan de Romeinse paus, ook wel. En dat ze de hiërarchie niet goed vonden, ook dat. En dat soort kloosterwezen was helemaal verdorven. Ja, dat zagen de Rooms-Katholieken zelf ook wel. Maar wat was het grote punt wat om ging? De mis. Daar ging het om. Dat was een verloochening van het offer van de Heer Jezus. En daarom was het ook een vervloekte afgoderij. En daarom wilden de reformatoren niet verder met de Rooms-Katholieke kerk. En zo zijn ze hier op ons dorp ook. In de tijd van de reformatie ging de enige kerk die hier was, de hervormde kerk, die ging over, was vroeger Roomse kerk, ging over tot de reformatie. Het ging hierom. En daarom is het heel goed te beseffen waar het op aankomt. We moeten kennis hebben. En niet alleen kennis, we moeten ook in het hart leven. Wat er nou betekent, het avondmaal. Nou, zondag 29 heeft dan een juiste verdediging van het heilig avondmaal. Laat zien dat brood blijft brood en wijn blijft wijn. Er is geen wezensverandering. De wijn wordt niet veranderd in bloed van Christus. En het brood wordt niet veranderd in het lichaam van Christus. Maar toch is er aan het avondmaal een geestelijke gemeenschap met Christus, ja, met zijn ware lichaam en waar bloed. Dus niets verandert. Wijn blijft wijn en brood blijft brood, maar toch is er aan het avondmaal een gemeenschap met het echte lichaam en het ware bloed van Christus. Maar dat gebeurt niet vleeselijk door te eten, maar dat gebeurt door de Heilige Geest. En dan betekent dat dat offer van Christus voor u geldt. Er is een geestelijke gemeenschap met Christus zelf. Zo lezen wij dan in antwoord 78. Het wordt dan brood en wijn, wezenlijk lichaam en bloed van Christus. Nee, net zoals het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonden zelf is. Ja, en dat gebeurt ook wanneer een kind hier gedoopt wordt in de kerk en het water wordt gebruikt. Dan verandert dat water niet in bloed. Ook al wijst dat water van het avondmaal heen naar de afwassing van de zonde. Maar het water blijft gewoon water. En zo is dat sprenkelen met water niet echt de afwassing van de zonde zelf. Maar het is alleen, zegt de catechismus, een goddelijk waarteken en verzekering is. Het wijst heen naar de belofte dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Daar wijst de doop op. Het is een teken, dat water dat was. Het is een zegel op de belofte dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En zo ontvangt dat kind dat teken en zegel, al weet het zelf niet meer. Wanneer het ouder wordt, ze mag weten dat het gebeurd is. En zo'n kind mag daarop pleiten. En zo vinden bij het avondmaal ook geen verandering plaats van brood in lichaam van Christus en wijn in bloed van Christus. Ook al wordt het genoemd het lichaam en bloed van Christus, maar dat is een sacramentele wijze van spreken. Net zoals tegen Saulus gezegd werd, laat u sta op en laat u dopen dat de zonden afgewast worden. Maar dat is een sacramentele wijze van spreken, zagen we 2 weken geleden. Het ziet allemaal op dat wonder van de vergeving van zonden en de verlossing in Christus. Er verandert niets. Ja, zeggen de Rooms-Katholieken, maar dat is juist het wonder. Want je ziet geen verandering, maar er is verandering. En je ziet helemaal, het smaakt nog net als brood. En de wijn proeft net als wijn. Maar dat is nou het grote wonder, het diep geheim. Dat wanneer de priester die macht heeft om een stukje brood te veranderen in lichaam en bloed van Christus. Ja, dan vindt op dat moment het onbeschrijfelijke wonder plaats. Het geheim. Waar Luther voor beefde. Toen hij voor het eerst de mis moest opdragen. Dat hij echt lichaam van Jezus had. Hij durfde het nauwelijks. Dat is het grote wonder. Maar bijbels gezien klopt daar helemaal niks van. Als u kijkt wat de Bijbel zegt over een wonder. Een wonder kon altijd gezien worden. Kon geproefd worden. Dat wijn bij de bruiloft te Cana werd water, werd werkelijk wijn. En het brood dat bij de wonderbare spijziging was echt brood. Wanneer er een wonder gebeurt in de schrift, dan is dat altijd te zien of te proeven of te ruiken of te tasten of waar te nemen. Een wonder in de schrift is echt waar te nemen, te voelen. Maar wanneer Rome zegt dat verandering van brood is in lichaam is een wonder, maar je ziet er niks van, dan klopt daar helemaal niets van. Dat is niet bijbels. Zo werkt de Heere niet. Een wonder is waar te nemen. En hoe moeten we dan het heilige avondmaal opvatten? Het is een sacrament. En een sacrament is een onderstreping van de vaste belofte van Gods woord. En het is een onderstreping van de verzoening in Christus. We zien daarin die heerlijke belofte van de vergeving van zonden door het bloed van Christus. En daar mag nog een gelovige op zien. En dat heeft een gelovige nodig, want dat geloofsleven wordt vaak bestreden en aangevochten. En de Heere weet hoe zijn kinderen heen en weer geslingerd kunnen worden. En daarom komt hij hen tegemoet in hun strijd en twijfel. De Heere had helemaal geen avondmaal hoeven in te stellen. De Heere had gewoon kunnen zeggen, dit is mijn woord, mij kun je vertrouwen. Dat was alles. Maar de Heere gaf in zijn barmhartigheid, in zijn goedheid, gaf hij ons ook een teken. Want hij weet hoe visueel we ingesteld zijn. Dat we willen zien en proeven. En zo gaf de Heere dan dit teken. En zo mag een kind van God aan het avondmaal straks weer hier zien op dat stukje brood. En de harten opwaarts heffen in de hemel tot waar Christus is. En weten zo zeker, heeft hij zich voor mij gegeven. Dan mogen ze smaken dat de Heere goed is. En dat stukje brood wordt opgenomen in het lichaam. En hetzelfde met het wijn wordt opgenomen in het lichaam. En dat is een teken van de gemeenschap met Christus. Dat de Heere Jezus in zijn volk ook opgenomen is. En zij in hem begrepen zijn. En zo wordt de gelovige bemoedigd. En versterkt. Het is zo rijk. De vaste band die er ligt tussen Christus en zijn volk wordt in het avondmaal onderstreept. En daaraan het avondmaal mag dan gezien worden. Boven die tekenen uit naar de overste leidsman, de leider en de volleindiger van het geloof. Hij begint het geloof. Hij werkt het geloof door en hij brengt het geloof ook tot zijn doel. Dat mag op Christus gezien worden. En we kunnen ook noemen, zoals in de Bijbel staat, hoe de Heer Jezus het avondmaal instelde, dat hij daar zelf stond. En hij zei tegen zijn discipelen, dit is mijn lichaam. En dit is mijn bloed. En de discipelen wisten misschien nog niet helemaal precies wat de Heere Jezus bedoelde. Want ze stonden toen nog voor het lijden en sterven. Maar ze wisten wel heel degelijk dat dit een teken en een zegel was. Ze wisten dat de Heer dat dit wees op de geestelijke gemeenschap. Ze hadden hun meester lief. Tot wie kunnen wij heen gaan dan tot u alleen? Maar die discipelen hebben echt niet gedacht dat nu het lichaam van de Heer Jezus uitgebreid werd in dat brood. Het was een geestelijke wijze van spreken, een overdrachtelijke wijze van spreken. Wanneer de Heer Jezus zegt, neemt, eet, dat is mijn lichaam. Dan wisten ze wel dat het brood was. En dan wisten ze wel dat die wijn niet zijn echte bloed was. Het wees er naartoe. Het was een teken daarvan. Ze waren vertrouwd ook daarmee. Het paaslam, dat wees ook heen naar het offer. Het wees heen naar de verzoening. Het was een teken. En zo was ook de besnijdenis een teken van het verbond. Ze waren daar vertrouwd mee, met tekens. En dat wees op een betekende zaak. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Net zoals wij een schilderij hebben en zeggen, dit is hem of dit is haar. Het wijst er naartoe. Zoals Jozef ook, die de dromen van Farao uitlegde. Dat die 7 koeien, dat zijn 7 jaren. Die koeien waren geen jaren, het was een droom. Die koeien waren gewoon koeien, maar het wees heen naar jaren. En zo wijst ook brood en wijn heen naar zijn lichaam en bloed. En op eenzelfde geestelijke manier sprak de Heer Jezus ook bij zijn afscheid. Hè? Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Daarmee bedoelt de Heer Jezus ook niet dat hij lichamelijk aanwezig was. Maar dat hij zijn blijvende geestelijke bijstand aan zijn volk zou geven. Want hij zegt elders in Johannes 16 dat hij van de Vader is uitgegaan. Hij zal tot de Vader terugkeren. En toch zegt hij, ik ben met u lieden. Hij spreekt erover. Dat hij lichamelijk niet meer bij hen zal zijn, maar met zijn Godheid, met zijn geest, met zijn kracht, zal hij bij hen zijn. Goed. Hoe komt Rome dan aan de leer van de verandering van brood en wijn in lichaam en bloed? Ja, dat is opgekomen langzamerhand. Het kwam eigenlijk tot een climax, ongeveer het jaar 1000, door de verdergaande verwatering van de kerk, en er was avondmaalstrijd, en er waren toen ook bepaalde bisschoppen die er helemaal niet mee eens waren, en zeiden, dat kan helemaal niet, dat brood blijft brood, maar Rome heeft het doorgedrukt, en heeft gezegd, de priester heeft de bevoegdheid om gewoon brood te pakken, wat gewoon brood is, en hij kan het veranderen. Dat kan geen mens doen, alleen de priester, wanneer hij die woorden uitspreekt, dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed, dan verandert dat moment, dat is een macht. En Rome gebruikte deze tekenen om het volk in bedwang te houden. Want Rome leert om zalig te worden, moet je brood en wijn ontvangen. Moet je die ouwel ontvangen, de wijn mochten ze niet hebben. Maar alleen de brood, die ouwel, dat moesten ze hebben. En daardoor kregen ze weer genade. En genade was kracht. Daarmee konden ze goede werken doen. Heel het Roomse leven is ingekapseld in goede werken. Steeds krijgen de mens sacramentele kracht door al die sacramenten die ze hebben. Want de mens moet zelf kracht ontvangen en dan kan hij weer werken. En na verloop van tijd is die kracht uitgeput, moet hij weer een ouwel hebben, krijgt hij weer kracht. Als hij die ouwel niet krijgt, dan krijgt hij geen kracht om goede werken te doen. En dan komt hij niet in de hemel. Dus daarmee gebruikte de Romeinse kerk het avondmaal als een machtsmiddel. En als er steden waren die niet deden wat de paus wilde, dan mocht daar de mis niet meer opgedragen worden. En die mensen waren in rep en roer, dan gaan we verloren. En zo hebben ze zich gauw weer geschikt. En als individuele mensen niet deden wat de Romeinse paus wilde, dan kregen ze het mis niet meer. Het was een machtsmiddel, een politieke middel om het kerkvolk te manipuleren. De reformatoren zagen dit. En daarom, zoals ik zei, was dit het grote geschilpunt met Rome. Ja, de leer van de rechtvaardiging. En daarmee ook het avondmaal. Daar ging het om in de reformatie. Daarvoor waren sommige van onze voorvaders bereid hun goederen te laten wegroven. En waren ze bereid hun landgoederen en huizen te verlaten en te vluchten naar ons land en naar Engeland en naar Duitsland of naar de nieuwe wereld. Met gevaar van hun leven. Omdat ze niet wilden toegeven aan deze Roomse leer. En laten wij maar heel dankbaar zijn, gemeente, dat ergens in ons voorgeslacht mensen overgegaan zijn. Van de Roomse kerk naar de reformatie. En wanneer wij verder zien in vraag en antwoord 79, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus? Kijk, dat staat ook in de schrift. Dat het avondmaal, het brood dat wij breken, is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Dat is niet een schijnlichaam, nee, echt lichaam. Het echte offer. En de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Er is aan het avondmaal een geestelijke gemeenschap met Christus. Met zijn lichaam en zijn echt waar bloed. Maar dat gebeurt door de Heilige Geest. En zo luidt het antwoord ook. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Dat is het eerste gedeelte. Net zoals brood uw lichaam verkwikt en wijn dat kan doen. Zo verkwikt het lichaam en bloed van Christus uw ziel. En wanneer u daar gemeenschap hebt met zijn lichaam, dat werkt stimulerend. En dat werkt bemoedigend. En dat verbindt uw hart en ziel aan Christus. Het geloof wordt erdoor versterkt. Maar dan gaat het antwoord verder, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig met zijn waar lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden. Als wij deze heilige waar tekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Waarachtig gemeenschap met lichaam en bloed van Christus. En wat betekent dat dan? Gaat het verder het antwoord? Dat al zijn lijden, al zijn gehoorzaamheid, zijn de beide dingen. Lijden als betaling voor de straf. Gehoorzaamheid omdat aan Gods wetten voldaan zijn. Dat wordt aan ons geschonken. Dat is van ons. Als hadden we zelf in eigen persoon geleden voor al onze zonden en alles afbetaald. En dat wij genoeg gedaan hadden, dat we al Gods wetten gehouden hadden. Dat betekent die geestelijke gemeenschap. Wat de Heer Jezus deed, hij deed het voor u, kind van God. En zo komen we uit bij opnieuw bij die persoonlijke gemeenschap met Christus. En daar gaat het eigenlijk om in het avondmaal. Daarom is het ook een heilige tafel. Daarom staat het open voor Gods kinderen. Die dat lichaam en bloed van de Heer Jezus kunnen onderscheiden. Die de gemeenschap eerst geproefd hebben in de binnenkamer. En dan komen ze aan het avondmaal. die eerst in de binnenkamer hun zonden beleden hebben en de Heer Jezus omhelst hebben. En dan komen ze aan het avondmaal om het teken en zegel van zijn gemeenschap met hen te ontvangen. Hoe vindt die geestelijke gemeenschap plaats? Dat wordt bewerkt door de Heilige Geest. Het vindt plaats langs de weg van geloof. Het vindt plaats door de band van de liefde. Door de liefde wordt een mens verbonden aan Christus. En dat wordt bewerkt door Gods Heilige Geest in het hart. Dat is de uitwerking van de wedergeboorte. Wanneer Gods Geest in een mensenleven komt en die zondaar vertrouwd maakt met de Heer Jezus, dan komt de liefde tot hen, dan komt de geloof tot hen. En zo is dat de band met Christus, waardoor die geestelijke gemeenschap tot stand komt. De Heilige Geest die liefde en geloof uitwerkt in het hart. Calvijn heeft er ook over gesproken. Calvijn zegt dat dit het hart is van het woord van God. Het is zeer belangrijk, de persoonlijke gemeenschap met Christus. Calvijn zegt zelfs, we kunnen in de kerk zitten, maar dat Christus werkeloos terneerligt. Totdat onze harten gericht zijn op Christus, door de Geest. En totdat wij Christus op Christus leren zien, blijft de Heer Jezus weg bij ons vandaan. Het gaat dus niet om een uiterlijke kennis. Het gaat om het hart. Calvijn zegt ergens anders. Het is toevloeien van hemelse kracht. Die ons leven binnenkomt. En dan groeien wij samen met hem tot één lichaam. Hij in ons en wij in hem. Ja, hoe dit gebeurt en plaatsvindt, zegt Calvijn, dat kan ik met mijn klein begrip niet bevatten. Ik wil het liever omschrijven dan dat ik mezelf pijnig om te begrijpen hoe het allemaal kan gebeuren. Ik weet alleen maar dat door de goddelijke kracht van de Heilige Geest dit hemelse leven uitgestort wordt. Geest van Christus komt in ons wonen. En hoe komt de Geest van Christus in ons wonen? Hoe gebeurt dat? Calvijn schrijft erover. Het gebeurt door de boetvaardigheid. Boetvaardigheid, dat wil zeggen berouw over de zonde. Spijt, maar het is meer dan spijt. Het is verdriet om de zonde. Dat we ons gaan vernederen voor de Heere. Droefheid over de zonde belijden. Langs die weg gaat Gods Geest werken. En zonder boetvaardigheid kan er nooit vergeving van zonde verkregen worden. Omdat slechts alleen zij die te neergeslagen zijn, door het bewustzijn der zonden gewond, dat zij Gods barmhartigheid kunnen inroepen. Maar de boetvaardigheid is niet, zegt Calvijn, de oorzaak van de vergeving van zonden. De zondaar moet niet zien op zijn verbrijzeling, moet niet zien op zijn tranen, maar hij moet zijn ogen vestigen op de barmhartigheid van God. Dus wat zegt Calvijn? Dat wij kennis van zonde moeten hebben. Dat we de schuld daarvan moeten beseffen. Hoe diep dat gaat, dat verschilt per persoon. Maar dat we beseffen dat we in zonde leven. Dat er een grote afstand is tussen Christus en onze ziel. En dat we dan op de Heere leren zien. En niet gaan zien op hoeveel tranen we hebben, hoeveel boetvaardigheid heb ik, hoeveel berouw heb ik, wat voor pijn heb ik gevoeld vanwege mijn zonde. Nee, Daardoor ontvang je geen gemeenschap met Christus, maar door het zien op hem. Uw ogen vestigen op de barmhartigheden van God. En zo werkt Gods geest door onze trotse harten te verootmoedigen. En dan gaat u zien uw onwaardigheid. U leest het als u het woord van God aandachtig leest. Dan herkent u het dat wij daar ver vanaf staan. Dan komt er boetvaardigheid. Dan gaat u belijden. En langs die weg wordt het geloof opgewekt. En leert u zien op Christus. Gaat u de Heere aanroepen. En dan belijdt u die grote afstand die er is. En dan wil de mens aanvankelijk, wanneer hij zicht heeft op zijn eigen schuld en de grote afstand, en dat hij, als hij zo doorgaat, verloren gaat, dan ziet hij opeens de gevaar waarin hij in is. En dan gaat hij beter lezen en beter bidden en beter luisteren. En dan wil hij van alles doen om de zaligheid te verdienen. Maar dan is hij steeds bezig om ladders op te richten naar de hemel. Om daar te proberen omhoog te klimmen tot God. En dan duwt God die ladders ook soms om. Eigenlijk altijd om. En dan vallen we weer neer. En dan zien we dat we niet kunnen. Dat ik niet tot God komen kan. En dat ik uitgewerkt lig. Onderaan de trap, onderaan de ladder, totdat ik voetstappen hoor. Dat iemand komt naar beneden en komt naast mij en legt zijn arm om mij heen en trekt mij omhoog naar zich toe. Jezus Christus zoekt het verlorene om hen zalig te maken. Zo werkt Gods geest dit wonder van de gemeenschap met Christus. En u komt erachter dat u hem niet kunt grijpen, maar dat u hem ook niet hoeft te grijpen. Maar dan komt u op een punt dat u zich laat vallen en zakken. Dat u ophoudt met werken. Dat u het niet meer kunt en niet meer wilt. En dat u zegt, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan dorst u naar de levende God. Het geloof dat is ophouden met werken. En dat leert Gods geest. En dan gaat u rusten op Christus. En wanneer u leert rusten op Christus alleen, dan komen de goede werken, zegt Luther. Niet om daarmee uw deel aan Christus vast te stellen, dat is vast. Maar uit liefde, uit dankbaarheid tot hem. Want het is onmogelijk dat zij die in Christus ingelijfd zijn, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En u komt erachter dat u met uw werken niet de zaligheid kunt verdienen, ook niet na de bekering. Dan zijn al uw goede werken een wegwerpelijk kleed. U kunt alleen maar steeds meer rusten op Christus alleen. Tot op uw sterfbed toe. Kent u iets van deze gemeenschap met Christus? Dat is de essentie van het avondmaal. Wat is het avondmaal? Het is gemeenschap met Christus. En dat moeten we persoonlijk leren. Laat dat nou voor ons de hoogste prioriteit zijn in het leven. Hoeft niet de meeste tijd te kosten van de dag. Dat zeg ik niet. U hebt uw werk, uw verplichtingen. Maar laat het de hoogste prioriteit hebben. Dat u persoonlijk Christus leert kennen. Dat u in hem bent en hij in u. Dat is de geestelijke werkelijkheid van Christus in het avondmaal. Die persoonlijke gemeenschap. Dan leeft u niet meer voor uzelf, maar dan leeft u voor hem. Dan vraagt u dagelijks, Heer, wat wilt u dat ik doen zou? En neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn tot uw eer. En als dat niet zo is, als u dat niet kent, dan is het alternatief dat u niets heerlijks ziet in Christus. Dan kunt u ondertussen alles weten over de Heer Jezus. Dat hij de Zoon van God is. Dat hij gekruisigd is. En u gelooft dat hij opgestaan is. Dat geloven wel de meeste mensen die naar de kerk gaan. Maar u hebt geen liefde tot hem. Geen overgave. Geen vreugde in hem. Geen blijdschap. En ondanks al uw kerkgang geeft u dan uw krachten aan de duivel. Want u dient of de duivel, u doet wat de duivel wil, of u dient Christus. Er is geen tussenweg. En er zijn hele nette mensen, hele nette kerkmensen, die dienen niet de Heer Jezus. En als wij niet voor hem zijn, dan zijn wij tegen hem. Dan dienen wij de duivel. Dan ziet u niets heerlijks in Christus. Dan is het maar uiterlijkheid. En dan geeft u uw genegenheden aan de wereld. Aan het genot. Aan het vlees. Aan uzelf. Maar in wezen doet u het aan de duivel. En hij wil u alleen maar stuk maken. En daarom, als de Heer Jezus nog buiten ons leven staat, laten wij ernstig tot Christus gaan. En smeken dat zijn geest ons staande zal houden. En dat de Heere zijn heerlijkheid openbaart door zijn woord. En dat we gebroken mogen worden door hem. En dat Christus geheel liefelijk voor ons wordt. En dit voor ons inderdaad de belangrijkste zaak in het leven wordt. Zo is het toch. Dan kunt u toch niet de avondmaalsgang maar gaan uitstellen. Dan kunt u zich er niet door afmaken door te zeggen, ja, daar hoor ik niet bij. U moet er wel bij horen. Maar op de goede wijze worstelen om hem te kennen, dat u een dienstknecht van Christus mag zijn, dat het oude is weggegaan en het nieuwe gekomen. Hoe bent u in de kerk? Is het uw grootste verlangen dat u hem mag kennen? Zoekt u hem? Roept u de naam des Heren aan. En dat is nou de vreugde in het leven van een kind van God. Hij leeft voor Christus. En dat is geen offer. Nee, wanneer een mens overgezet wordt vanuit het oude leven in het nieuwe leven, dan is niets wat hij brengt in feite een offer. Als de vrienden niet meer naartoe kunnen, daar niet mee kunnen omgaan. En het leven veranderd worden en bepaalde boeken moeten weggedaan. En we gaan niet kijken naar de rommel van de wereld. En ons leven wordt anders. Dan is dat geen opoffering. Het is een bevrijding. Want u hebt hem gevonden. Wie het licht der wereld is. Hem die het brood des levens is. Dan wordt hij alles voor u. Dan is hij voor u gestorven. is Hij voor u opgestaan en u leeft in Hem. En de rest van uw leven hier op aarde wilt u Hem al meer kennen en aanbidden. En dat gaat door in het hiernamaals. Dan zult u Hem zien zoals Hij is. En zult u Hem gelijkvormig worden. En daar bent u thuis bij Hem, uw zaligmaker, die u van eeuwigheid af heeft lief gehad. En daar zal het eeuwig gemeenschap zijn met Hem, zalige toekomst. En daar ziet het avondmaal op. Op die toekomst, bruiloftsmaal van het Lam. Amen. Wij zingen Psalm 65, het derde vers. Laten wij bidden en danken. Heere, wat zijn wij u dank verschuldigd. We verstaan het nog niet, hoe rijk het is wat u gedaan hebt. En hoe groot dat offer is wat u gebracht hebt. En hoe groot uw geduld is met ons. Dat u met ons gemeenschap wilt hebben. O Heere, leer ons toch al meer daar wat van te zien. Opdat hetgeen dat we zien ons al doet neervallen in aanbidding. Dat we goede en grote gedachten van u mogen hebben. En dat we door u geleid worden in de binnenkamer, zoals de bruid het uitroept in het hooglied. Hij leidt mij in de binnenkamer. Heere, wil toch zo bemoeienissen met ons hebben, dat de gemeenschap met Christus een beleefde werkelijkheid zal zijn. En dat wij dan ook aan het avondmaal het teken en zegel mogen ontvangen van de werkelijke geestelijke gemeenschap met het ware lichaam en ware bloed van Christus. Dat u voor ons gestorven bent. Dat wij daar dan deel aan hebben. Heere, wij bidden u zegen ons in deze komende week. Wil ons komende zondag weer bijeenbrengen. Wil onze broeder van der hel versterken. Wanneer hij geopereerd moet worden. Maak alles wel. Vertroost hen die een lege plaats hebben. En die die lege plaats ook zien. Niet alleen van de afgelopen week. Maar ook anderen. Die daar steeds nooit aan kunnen wennen. En anderen die een kruis hebben te dragen. Waar ze eigenlijk weinig over spreken met anderen. Een lichamelijk kruis. Of een geestelijk kruis. Of die thuis al wekenlang ziek zijn. Heere, doe hen aansterken. Gedenk ons allen. Bewaar ons. En breng ons volgende week zondag weer samen in uw huis. Om Christus wil. Amen. Laten we zingen 118, vers 14. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.